is Marjolein van Heemstra. Ik ben correspondent ruimtevaart bij de Correspondent. En ik zit nu voor het raam in de woonkamer te wachten op de maan. Ik zit hier niet helemaal alleen. Op het scherm van mijn laptop zie ik Milo Grootjen.
Hallo, hallo.
Hallo, hoi. Milo is sterrenkundige van het Artis Planetarium. Kan je vertellen wat je daar doet?
Ja, normaal gesproken, ik vlieg daar elke dag, heel vaak met bezoekers door het heelal, langs de maan, langs sterren en planeten. En door de gigantische leegte van ons universum. Maar op wat technische werkzaamheden aan ons universum na, is er nu vooral leegte in het planetarium. En dat komt natuurlijk door die coronamaatregelen.
Ja, jullie zijn gesloten.
Ja, helaas.
En die maatregelen zijn eigenlijk ook de reden dat wij dit nu opnemen. Toch? Want we kwamen tot dit plan omdat we dachten, onze wereld zo klein is geworden en eigenlijk ieders wereld, zou het misschien wel echt mooi zijn om dan met al die mensen in die kleine huisjes samen te kijken naar het grootste dat we vanuit ons huis kunnen zien. Namelijk het heelal. En in Nederland zien we niet zoveel sterren, want het is natuurlijk superveel lichtvervuiling, zeker in de steden. Maar wat we allemaal wel zien is de maan.
Die maan, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Vind ik ook heel erg leuk dat we daarna gaan kijken. De maan is eigenlijk ook lichtvervuiling, hè? Die overstraalt straks al die sterren. Dus als je een keer echt goed naar de sterren wil gaan kijken, dan moet het juist geen volle maan zijn. Maar maar kijken naar de maan is zeker ook prachtig.
Mensen kijken al ongelooflijk lang naar de maan. Hoe lang, dat weten we niet precies, maar de eerste maankalender stamt waarschijnlijk uit ongeveer 30.000 voor Christus. Dus dit zitten met een blik naar de hemel, dat zit al een tijdje in onze menselijke aard. En we hebben waarschijnlijk altijd al troost en zingeving gevonden in dit omhoog kijken. Wij hopen en denken dat het staren naar de maan en het reflecteren op wat ze eigenlijk is, wat ze voor ons betekent, ons kan helpen om weer wat ruimte te voelen in deze soms toch wel benauwde dagen. Even een ander uitzicht dan de muren van ons huis en de gezichten van de mensen om ons heen. Tussen ons en de maan ligt een nacht van 385.000 kilometer. Ze is het dichtstbijzijnde hemellichaam dus. Bijplaneet, zonnespiegel, witte wachter, trouwe satelliet van de aarde. Ze heeft net zoveel namen als gedaantes. Een sikkel, een schijf, een streepje licht. Een kin van goud, schreef de dichteres Emily Dickinson over de halve maan. Een kin van goud. En om nog even bij de dichters te blijven, Sylvia Plath noemde de maan een wanhopige witte knokkel aan de hemel. Lord Byron noemde haar de matresse van de aarde. De maan is al millennia lang inspiratie voor gedichten, liedjes, schilderijen, mythes. Ze is de beschermvrouw van dronkaards, van weerwolven, van heksen, van de romantische zielen en de dromers. Maar ze is vooral het uitzicht dat wij met de hele mensheid delen. Waar ter wereld je ook staat, elke maand opnieuw zie je haar pokdalige gezicht vol kraters. Hoe eenzaam we ook zijn, dit stoffige steenlandschap aan de hemel verbindt ons. Deze zag je misschien al aankomen. Dit is waarschijnlijk het beroemdste muziekstuk over de maan. De Sonate van de Maneschijn van Beethoven. Eigenlijk heette het gewoon Pianosonate nummer 14 in cis mineur opus 27 nummer 2. Maar toen een beroemde Duitse dichter 's nachts vanuit zijn bootje op een meer naar de maan keek, dacht hij aan deze noten. Dit is hoe hij dacht dat het maanlicht klonk. De maan klinkt natuurlijk niet. Ze maakt geen geluid. Maar je kunt misschien wel naar haar luisteren. Dat schreef de Chinese wetenschapper Wang Zhenyi. Zij deed in de 18e eeuw onderzoek naar ons zonnestelsel en vooral naar de maan. En zij kon uren staren naar onze bleke metgezel en in haar aantekeningen schreef ze: sommigen zeggen misschien dat de maan niet te horen is, dat is helaas waar. En toch is er iets in haar binnenste wat luisteraars kan verlichten. Dus de maan maakt geen geluid en toch kun je naar haar luisteren. Wat de maan ons dan te vertellen heeft, dat schreef Wang Zhenyi er niet bij. Maar we weten wel wat ze zou zien, die maan, als ze een groot wit oog was. Tussen 1969 en 1972 hebben 12 mannen op haar oppervlakte gestaan en teruggekeken naar ons, naar de aarde.
Oh my god, look at that picture over there. There's the earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled.
En ze waren allemaal op hun eigen manier verpletterd door het uitzicht op ons waterige bolletje. Vanaf de maan gezien is de aarde één stromend wezen en van iedereen. Op 385.000 kilometer afstand is dit allemaal makkelijk te relativeren. De maan is van iedereen. Dat is officieel vastgelegd in het Verdrag van de Maan. Gemeenschappelijk erfgoed van alle aardbewoners. Het is eigenlijk best wel idioot dat wij als mensheid ons de maan hebben toegeëigend. Terwijl zij toch een paar miljard jaar ouder is. Het zou logischer zijn om te stellen dat wij haar toebehoren dan andersom. Milo, wil jij anders even bij het begin beginnen?
Ja hoor. Stel je voor, het is 4,5 miljard jaar geleden. En dat is natuurlijk een beetje moeilijk je voor te stellen. Maar dat is waar het voor ons zonnestelsel en voor onze aarde eigenlijk allemaal begon. De aarde is net een beetje uit een beetje restmateriaal van onze zon samengeklonterd tot een klein bolletje. En zou je op dat moment omhoog hebben gekeken, dan zag je nog helemaal geen maan. Ja, of misschien toch wel en komt die daar heel erg snel dichterbij. Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van de maan. En de meest gangbare is een enorme botsing van de jonge aarde met een object ter grootte van Mars. En Mars is ongeveer half zo groot als onze eigen planeet. En bij die botsing werd een flink deel van de aardmantel, de buitenste laag van de aarde, aan puin geslagen en dat vloog de ruimte in. Daar kwam dit materiaal door de zwaartekracht weer bij elkaar en vormde onze maan. De aarde was daarna wel zwaar gehavend, maar deze jonge planeet kon zich opnieuw in een bol vormen. En vandaar dat je ook niet van een grote krater of een deuk in ons oppervlak ziet of zo. En wetenschappers hebben veel maanstenen onderzocht en zien dat het materiaal waar de maan van is gemaakt erg veel op die van de aardmantel lijkt. Het is relatief licht materiaal dat we ook in die aardmantel van ons kunnen vinden. En ze denken dus dat het daarvan afkomstig zou kunnen zijn. Als je nu op de maan rond zou lopen, zie je eigenlijk vooral een grijze vlakte. Er is geen kleur te bekennen, veel kraters op het oppervlak en bergen van oude vulkanische activiteit op de maan. Geen atmosfeer, een hele pikzwarte hemel dus. En omdat er geen atmosfeer is, houdt ook niets de straling van de zon daartegen. En sta je daar dus in de zon overdag, hè, dus de zon staat recht op je, dan is het er heel heet, wel 120 graden Celsius. Maar sta je niet in de zon, hè, dus de zon is er even niet, dan wordt die warmte ook niet vastgehouden door, want er is geen atmosfeer en is het meteen heel erg koud. Het is dan 170 graden onder nul. En als je verder kijkt naar de maan, is dat een bijzondere maan. Nou, het is de op 4 na grootste maan in ons zonnestelsel. Het staat op de 5e plek na manen zoals Ganymedes, Callisto en Io van Jupiter en Titan van Saturnus. Ik vind het altijd raar dat onze maan eigenlijk alleen de naam maan heeft. Maar goed, het was ook lange tijd de enige maan die we natuurlijk hebben gekend. En pas begin 17e eeuw vond Galileo Galilei er 4 andere bij Jupiter. Onze maan is weliswaar 4 keer zo klein als de aarde, maar dat is echt enorm als je dat afzet tegenover de grootte van onze planeet. En de aarde en de maan samen worden dan ook wel eens een dubbelplaneet genoemd. En het is maar goed dat we die grote buur bij ons hebben. Het houdt de aardas namelijk stabiel. Het zorgt voor eb en vloed op aarde. En de maan is vitaal voor vele ecosystemen op onze planeet. En grappig is, de maan zal niet altijd bij ons blijven. Als je dat meet, zie je dat ieder jaar de maan zo'n 4 centimeter bij ons vandaan schuift. Ongeveer de snelheid waarmee je nagels groeien, zeg maar. En het duurt nog miljarden jaren voordat we daar de effecten van kunnen merken. Maar ik zou zeggen, kijk toch nog maar even goed. Nu kan het nog, hè?
Het is zo'n bizar idee dat op een dag de aarde dus zonder de maan is. Dat hij gewoon langzaam... Ik vind dat een heel eng idee. En wat gebeurt er dan precies?
Ja, zoals ik al zei, het duurt nog heel erg lang.
Ja,
hoor.
Nee, dat gaan wij niet meemaken. Maar
ja, zo lang zelfs dat de zon dan al is ontploft. Dus sowieso gaan we dat niet meemaken. Maar er zijn wel bepaalde invloeden die je eerder zou kunnen merken. Een gevolg van het verwijderen van de maan van de aarde af is dat de aarde langzamer gaat draaien. Over een paar miljard jaar in de toekomst duurt een dag wel meer dan 30 uur. En dagen duurden dus ook eerst veel korter op aarde, omdat die maan dichterbij stond. En iets anders, ja, iets dichterbij, maar nog steeds 600 miljoen jaar. Over 600 miljoen jaar kan je geen volledige zonsverduistering meer zien. Dan staat de maan gewoon te ver weg en die kan dan de zon niet helemaal meer bedekken.
Het zou ook invloed hebben op onze koers. Stel je voor dat de maan nu zou verdwijnen. Op zeg maar onze balans van de aarde.
Ja, zeker. Als de maan nu zou verdwijnen en je hebt het over de balans. Ja, die grote maan die houdt die aardas een beetje op zijn plek. Zonder die maan zou onze aardas een beetje gaan wiebelen. Dat betekent een grote verandering in onze seizoenen en grote veranderingen in ons klimaat. Maar de vraag is of er dan überhaupt nog wel leven kan zijn.
Ja, dus die aantrekkingskracht van die maan, of tussen die maan en die aarde, is zo wezenlijk eigenlijk voor ons bestaan.
Absoluut.
Ja, ik vind dat wel mooi dat die aantrekkingskracht dus eigenlijk zowel letterlijk heel belangrijk is, maar ook figuurlijk. Want die maan die oefent de kracht uit op fysieke dingen op aarde, maar ook op de menselijke geest. Ik heb ooit geprobeerd om een lijst te maken van alle liedjes en gedichten die over de maan zijn gemaakt. En daar is echt geen beginnen aan. Maar ook bijvoorbeeld de lijst met maangoden en godinnen over de hele wereld is onvoorstelbaar lang. Sinds de mens begon te bidden, werd de maan aanbeden. En wat ik veel tegenkwam toen ik daarnaar op zoek ging, was de maan. Die werd gezien als leraar of lerares, omdat ze zoveel met ons mensen gemeen heeft. En namelijk het steeds van vorm veranderen. Althans in onze ogen. Het ongrijpbare, de duisternis, de zichtbare littekens op het oppervlak. De Amerikaanse schrijfster Tahereh Mafi die vat het heel mooi samen in haar laatste boek. The moon understands what it means to be human. Uncertain, alone. Cratered by imperfections. En Khalil Gibran schreef: wij zijn als de stralende maan die nog altijd een donkere zijde heeft. Die donkere zijde van de maan die komt heel vaak terug in verhalen en mythes. Het is eigenlijk de kant die we nooit zien. En Milo, jij kan veel beter uitleggen dan ik hoe dat zit met die donkere kant.
Ja, dat is een ingewikkeld ding om uit te leggen. En dat heeft ermee te maken omdat je dat echt even voor je moet zien. Wat er namelijk gebeurt is, de maan die draait om de aarde heen. Hè? Dat weet iedereen. En die doet daar een maand over. Dat is makkelijk te onthouden. Maar in dat rondje dat die om de aarde heen draait, draait die maan zelf ook een rondje om zijn eigen as. En dat betekent dat die de hele tijd dezelfde kant naar de aarde toont, zeg maar. En het is pas in 1968 dat mensen dat voor het eerst zagen. En ze moesten dus om die maan heen vliegen om die achterkant van die maan te kunnen zien.
Ja, ja. En dat hebben natuurlijk maar heel weinig mensen gedaan. De eerste persoon die daar helemaal alleen in een raket rond zweefde was Michael Collins van Apollo 11. Die had toen Buzz Aldrin en Neil Armstrong afgezet. Nou ja, afgezet was iets ingewikkelder. Maar die waren op de maan. En ik vind zo'n mooie anekdote dat toen hij dus achterlangs de maan verdween, en helemaal geen contact meer had met Houston, dat er over hem gezegd werd: sinds Adam is geen mens zo alleen geweest als hij nu. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak en ook wel in deze tijd over isolement gesproken. Maar goed, die donkere kant die zien we dus niet als we nu omhoog kijken. Maar kan jij iets vertellen over wat we nou eigenlijk wel zien?
Ja, we kunnen al heel veel zien hoor. En zelfs met het blote oog kun je al wat oppervlaktedetails van de maan waarnemen. Het eerste wat je op zou vallen als je kijkt zijn een beetje lichte en donkere vlekken. Die donkere vlekken zijn in een ver verleden veroorzaakt door grote inslagen op dat maanoppervlak. Zo groot dat er enorme zeeën van lava over het oppervlak van de maan stroomden. Dat is nu allemaal gestold, et cetera, maar dat waren toen enorme zeeën van lava. Die zijn er altijd blijven liggen en die weerkaatsen het licht van de zon minder goed. Je kunt het een beetje vergelijken met die grote zwarte vulkaanvlakte op aarde. En vroeger werden deze donkere vlekken daadwerkelijk gezien als grote zeeën op het maanoppervlak, maar dan van water, hè? En ze noemden deze Maria, Latijn voor zeeën. En in verschillende volken werden ook figuren in die donkere vlekken gezien. Zoals een konijn, een koe die over de maan springt, een gezicht van een man of een vrouw. Maar als je echt die maan wat beter wil bekijken, neem dan gewoon even een kleine verrekijker of een klein telescoopje. Maar een kleine verrekijker is echt al genoeg. En dan gaat die maanwereld pas echt voor je open. Het is echt een hele andere wereld. Toen ik dat voor het eerst zag, was ik echt verkocht voor de astronomie. En de beste tijd om dat te bekijken is juist niet als het volle maan is, want dan is er veel te veel licht. Maar probeer met een telescoop of verrekijker te kijken als je de grens van de verlichte en onverlichte maan kunt zien. Bijvoorbeeld met halve maan. Maar je hebt gewoon zo'n sikkeltje nodig waar je het licht in het donker over kunt zien gaan. En zeker in dat gebied zie je dan heel veel kraters op het maanoppervlak. Grote kuilen die daardoor inslagen van brokstukken uit de ruimte zijn gevormd. En die liggen daar voor eeuwig. Op aarde hadden we ook allemaal van die kraters. Maar die zijn vrijwel allemaal uitgewist door... Nou, we hebben een atmosfeer, dus we hebben wind, we hebben stromend water, we hebben bewegend ijs. Maar op de maan heb je dat allemaal niet. En daardoor blijven die kraters daar altijd zichtbaar.
Wat ik zo'n vreemd idee vind, is dat die resten van de Apollo-missies, dat die daar dus nog steeds zijn, omdat daar niks verandert. En die zijn voor Amerika ook echt cultureel erfgoed en heel belangrijk, dus daar mag niks mee gebeuren. En er mag nu ook niks meer landen in de buurt van die resten, omdat het opwaaiende maanstof ze dan zou bedekken of aantasten. En ik las laatst dat eigenlijk niemand weet hoe ver dat stof van die maan precies opwaait als daar iets anders landt. Dus hebben die Amerikanen onlangs eigenlijk totaal willekeurig een straal van 2 kilometer rondom die resten geclaimd als grondgebied waar niemand anders mag landen. En dat klinkt misschien best wel onschuldig, een soort klein Apollo-museum op de maan of zo, maar dat claimen van dat oppervlak, dat heeft een precedent geschapen. Want nu kan dus iedereen die iets laat landen die straal van 2 kilometer aanhouden en zich dat grondgebied ook toe-eigenen. En het is de vraag hoe lang die maan nog van ons allemaal is, zoals dat nu in de Moon Treaty staat. Maankoorts is terug van weg geweest. Elk land dat nu ook maar een raket kan betalen wil naar boven, wil naar de maan. Trump is vastbesloten om in 2024 weer een Amerikaanse vlag te planten. En als alles volgens plan verloopt, dan gaan India en China volgen en dan gaat het Japans-Luxemburgse iSpace dit decennium nog beginnen met het ontginnen van het ijs op de Noord- en Zuidpool van de maan. Gewonnen waterstof en zuurstof kunnen dan worden gebruikt om raketbrandstof te ontwikkelen voor terugkeer naar de aarde of voor een reis verder de ruimte in. Maar goed, wat wordt de maan dan? Een soort tankstation. Er zijn plannen voor mijnbouw op de maan. Zijn plannen voor het winnen van helium. Hoewel daar veel discussie over is. Maar er zijn heel veel plannen. En als we die maan willen behouden voor iedereen, dan zullen we echt op een gegeven moment regels moeten aanscherpen. En daarvoor is allereerst een soort maatschappelijk bewustzijn nodig over de status van de maan en de kwetsbaarheid van die status. En er is een NGO die zich daarmee bezighoudt, met deze buitenaardse zaak. Ik heb deze zomer de oprichter daarvan geïnterviewd, Giuseppe Rebaldi, een ruimtevaartman. Hij werkte heel lang bij de ESA. En hij zegt, wij zijn allemaal belanghebbenden als het gaat om de maan. Dus moeten we ons er met z'n allen mee bezighouden. Hij zegt echt, het is een opdracht aan de hele mensheid om na te denken over de invulling van onze toekomst daar. Want dat onze toekomst daar ligt, dat weet hij eigenlijk zo goed als zeker. Uiteindelijk zullen we een bemand station hebben, zegt hij. En uiteindelijk zullen we vanaf daar verder reizen. Nou ja, over het tijdpad daarvan en de mogelijkheden zijn de meningen verdeeld. Maar het is wel zo dat wat nu van ons allemaal is, waar we nu naar kijken, dat kan zomaar worden opgeëist. En daar zullen we in ons dagelijks leven natuurlijk niet zoveel van merken. Ik bedoel, eb en vloed zullen blijven bestaan. We kunnen nog altijd naar er kijken. Maar wie weet wat zo'n claim doet met de getijden van onze geest, van onze verbeelding. Juist omdat die maan iedereen en dus niemand toebehoort, kunnen wij al millennia onze dromen en fantasieën op haar witte gestalte projecteren. Ze is feitelijk een leeg filmdoek dat ruimte biedt aan ieders verhaal. Er wordt gezegd dat de Perzische Bond voor Verhalenvertellers vlak voor de lancering van Apollo 11 een brief schreef aan de NASA, waarin ze de organisatie smeekte om van de missie af te zien, want een maanlanding, zeiden ze, zou de wereld van haar illusies beroven. Als je er eenmaal landt, dan hoef je er niet meer naar te verlangen. En hoe het ook uitpakt, die maan gaat ons natuurlijk wel overleven. Met al haar ouderdom, haar stoffige zeeën, haar stilte, haar duistere kant, haar zachte kracht die hele oceanen heen en weer sleept, die dieren, planten, onze fantasie in beweging zet, die ons omhoog doet kijken als we al weken voornamelijk binnen zitten en ons misschien even het gevoel geeft dat de wereld groter is dan ze lijkt, omdat zij bij ons hoort, als een zwevend achtste continent. De maan met haar vermogen ons te troosten, omdat ze ons midden in de nacht herinnert aan het licht. Milo, wilde jij nog iets kwijt over de maan?
Ja, je verhaal van daarnet, dat deed me denken aan de Amerikaanse vlaggen die op de maan zijn gezet. In 1969 voor het eerst, alsof ze de maan daarmee als een soort claimde of zo. En ik las een aantal jaar geleden een nieuwsberichtje over de Lunar Reconnaissance Orbiter. Dat is, die kon het maanoppervlak heel nauwkeurig fotograferen. En die zag dat 5 van de 6 geplaatste vlaggen daar nog overeind stonden. Ze konden dat zien door een klein streepje schaduw op de plek waar die landingen zijn geweest. En dat kleine streepje schaduw zal dan van die vlaggen afkomstig zijn. En ik vroeg me toen af hoe die vlaggen er dan uit zouden zien na meer dan 50 jaar in extreme hitte, extreme kou en een constant bombardement aan straling door onze zon. En je zou dat een beetje kunnen vergelijken met een boek of een magazine die je te lang in de zon laat liggen op je vensterbank. Maar dan in extreme mate. Die vlaggen die zijn helemaal wit uitgebleekt. 5 blanco vlaggen dus op de maan. En dat vind ik wel een mooi uitgangspunt voor al die claims op de maan in de toekomst.
Ja, dat is wel een heel mooi beeld. En als we nu naar de maan kijken, waar zijn die ongeveer? Links, rechts, midden?
Op verschillende plekken. Ze staan echt op verschillende plekken op het maanoppervlak. En met het blote oog kan je die, en ook niet met een kleine verrekijker, niet zien.
Zeker niet zien. Maar ergens wapperen ze, die 5 witte vlaggen.
Nou, ergens staan ze. Wapperen, dat doen ze niet, want er is geen wind. Thank you.
dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van De Correspondent? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.